1 Johannes 1, vanaf vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Want van de Heer Jezus Christus lezen wij dat God hem heeft voorgesteld tot verzoening voor de zonden die gedaan zijn in oud-testamentische tijd, zowel als die van nieuw-testamentische tijd. Want zo ongeveer wordt het gezegd, in elk geval in Romeinen hoofdstuk 3. Dat ik dit schriftgedeelte lees, ja, dat is nadat wij natuurlijk vorige keer al gesproken hebben over het tegenwoordige werk van Christus. En dat doe ik wel vaker, weet ik, ben ik mij bewust. En het is zo, omdat dat nou eenmaal het belangrijkste is voor u en mij. Ik weet niet goed hoe ik dat nou moet zeggen, en vooral hoe ik dat nou netjes moet zeggen zonder weer iemand op de tenen te trappen of tegen de schenen te schoppen. Maar in de loop der tijd hebben wij wellicht allemaal wel eens de klacht gehoord en misschien ook zelf wel geventileerd dat hier en daar het maar blijft bij melk, omdat het altijd maar weer is dat wij zouden komen tot het kruis. Kortom, wij horen altijd evangelisatieboodschappen en daarna denken we, ja, is er nou helemaal niks anders dan dat? En we durven het bijna niet te zeggen, omdat we niet ontkennen dat het erg belangrijk is. Maar is er nou niet meer dan dat? En sommigen in ons midden hebben het mij wel eens gezegd, van ik heb altijd gedacht, er moet toch wat meer wezen dan dat? Niet omdat evangelisatie, de boodschap van het evangelie als zodanig niet voldoende zou zijn of in ieder geval niet waardevol genoeg zou zijn. Maar punt is natuurlijk dat het wellicht al jaren, dan blijf ik aan de veilige kant, aan jaren geleden is dat wij in de tijd tot geloof kwamen en bewust ons hart en leven aan de Heer Jezus gaven. En als we in al die jaren daarna toch niet anders horen van dat dat moet, ja, daar zijn we dan helemaal mee bezig, want we hebben dat jaren geleden al gedaan en we blijven erbij, daar zijn we volkomen van overtuigd, staan we 100% achter en dan. Nogmaals, is niet als kritiek bedoeld, maar een van de problemen, want die probeer ik u onder ogen te leggen, een van de problemen is dikwijls dat ook in het lezen van de Bijbel, als maar even de kans gezien wordt, alles wat gelezen wordt rechtstreeks daarmee in verband gebracht wordt. Namelijk, het wordt rechtstreeks in verband gebracht met, in het bijzonder, het lijden en de dood van de Heer Jezus. En daarna natuurlijk ook in verband met zijn opstanding. Maar daar blijft het dan dikwijls bij. Het gebeurt onder andere met dit schriftgedeelte wat wij gelezen hebben. En in het bijzonder gebeurt dat dan met vers 7... wellicht ook met vers 9, maar dat vloeit eruit voort. Gebeurt in het bijzonder met vers 7, waar dan staat, indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Voor het gemak wordt het dan achterstevoren gelezen. Namelijk, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En wanneer we dat aanvaarden, komen wij tot het licht en komen wij tot gemeenschap met elkander. Dat is namelijk zo. Maar dan gaat hij weer, hè. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Hier gaat het niet over dat men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en daarmee komt tot het licht en komt tot gemeenschap. De brief is geschreven zo zonder meer aan gelovigen die allang tot dat licht gekomen zijn, tot geloof in de Heer Jezus Christus en tot geloof in hem die voor onze zonden leed en stierf. Waar het over gaat is niet dat we tot het licht zouden komen, maar het gaat erover dat wij in dat licht ook daadwerkelijk zouden wandelen. En niet gaat het erom dat wij tot gemeenschap met elkaar zouden komen, maar dat we inderdaad in die gemeenschap zouden wandelen. En ons zouden benaastigen die eenheid en die gemeenschap dus te bewaren, met de woorden uit Efeze 4, de eerste verse. Het punt is namelijk dat in vele gevallen, zo niet de meeste, waarover dit bloed gesproken wordt over het tegenwoordige leven van Christus. Het actieve leven van Christus, of nog sterker, er wordt gesproken over het tegenwoordige werk van Christus. Dat is hier ook het geval. En dat blijkt ook uitdrukkelijk uit de versen die hierop volgen. Maar waar het om gaat, is dat we dat tegenkomen in vele schriftplaatsen. Laat me nou eens een andere voorhouden, ook maar een bekende dan, hè, die uit Efeze 1... En alleen maar bij wijze van voorbeeld, overigens. Efeze 1. Waar staat in vers 7. Vers 6 had ook gekund, maar het valt midden in de zin. Dus ik neem maar vers 7. In welke, dat wil zeggen in Christus. Of in de geliefde Zoon Gods, uit het voorgaande vers. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Wij hebben de verlossing door Jezus' dierbaar bloed. Dat is lied 838, dat weet ik uit het hoofd. Dus die hele lange, omdat we ook daar een opsomming hebben van zegeningen die wij in Christus hebben ontvangen. Dat sluit dus volledig aan bij dit hoofdstuk hier. Dat is natuurlijk voor een belangrijk deel aan ontleend. Maar vooruit. Wij hebben de verlossing in Christus door zijn bloed. Namelijk, wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. En natuurlijk, wanneer we oppervlakkig lezen en vooral het verband niet meelezen en vooral ons fixeren, zoals gebruikelijk, op dat bloed, dan zeggen wij ja, door de dood van de Heer Jezus voor de zonden der wereld en dus voor onze zonden, zeggen we gemakshalve, hebben wij inderdaad verlossing en worden ons de zonden vergeven en dat alles uit zijn genade. Dan hebben we ongeveer alle woorden gehad die in dit vers genoemd worden. Maar ik zei toch echt wat anders dan wat in dit vers staat. Al gebruik ik dezelfde woorden. Want er staat in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. En het gaat dus niet over zij, om zo te zeggen, maar over wij. Wij zijn namelijk de gelovigen. Paulus en de zijnen, en in elk geval de heiligen te Efeze en gelovigen in Christus Jezus uit vers 1. Wij, gelovigen, hebben de verlossing door zijn bloed. Waarom? Wel, eerste woorden van het vers. Omdat wij in Christus zijn. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dat wil zeggen, omdat wij in Christus zijn en sinds wij in Christus zijn. Maar als we inderdaad vaststellen dat hier sprake is van een opsomming van zegeningen die wij in Christus hebben ontvangen, dan zouden we ons realiseren dat de opsomming voortkomt uit vers 3, waarin bestaat dat God ons in Christus gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Namelijk in de hemel en in Christus. En daarbij gaat het dus niet om zijn leven op aarde en zeker dus ook niet gaat het dan om zijn lijden en zijn dood op aarde. Het gaat om Christus, degene die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. Wat dan uitgebreider genoemd wordt, zo tegen het einde van dit hoofdstuk, enzovoorts. En de gedachte is dat waar wij met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel, daar hebben wij de verlossing door zijn bloed, door zijn leven. Namelijk de vergeving der misdaden en dat niet uit zijn genade, hoewel dat zo is, maar naar de rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat wil zeggen, Het gaat maar niet over genade waardoor een zondaar gerechtvaardigd wordt. Het gaat over de overvloed van genade waaruit de gelovige, degene die gerechtvaardigd is, leeft. Met andere woorden, wij zouden dit vers niet toepassen op de dood van de Heer Jezus en de consequenties daarvan voor alle mensen. Want daar gaat het niet over. Het gaat over het leven van de Heer Jezus en de consequentie daarvan voor een ieder die in hem gelooft. Hebt u dat? Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het probleem van het laatste is echter dat wanneer men nooit verder komt dan het kruis, met alle respect gesproken overigens, lied 836 overigens, is de eeuwen door, zou ik bijna zeggen, mijn lievelingslied geweest, van jongs af aan. Het ruwhouten kruis, dat is nog zo. Dus daar doe ik helemaal niks aan af. Maar als men nooit verder komt dan dat, men leest de volgende coupletten in hetzelfde lied overigens. Maar als men nooit verder komt dan dat en al dit soort uitspraken, want zo zijn er talloze, altijd maar toepast en forceert en toepast op de kruisdood van de Heer Jezus, dan zal men ook nooit tot de conclusie komen of tot het idee komen dat de Heer Jezus nog ook vandaag een werk doet. Namelijk niet aan de wereld en niet ten behoeve van de natuurlijke mens of de zondaar of de krachteloze, de goddeloze, hoe die men heten mag. Vijand. U weet wel, het zijn die versen uit Romeinen 5. Misschien kom ik er straks nog op. Maar dat hij een werk doet tegenwoordig aan ons die geloven. Het is een volstrekt belangrijke waarheid. Ik weet niet wat het is, maar de laatste woorden van de Heer Jezus waren ongeveer: het is volbracht. En velen schijnen nu te denken dat hij sindsdien niks meer doet, want hij heeft het volbracht. En men spreekt ook clichématig over het volbrachte werk van Christus. En dat valt te verdedigen, omdat dat werk wat hij deed op aarde inderdaad volbracht geworden is. Hij zegt het ook zelf, we hebben daar ook hier dikwijls bij stilgestaan. Ik heb voleindigd het werk wat u mij te doen gegeven hebt, enzovoorts. Het is gebeurd, ik heb het gedaan. Dat is ook inderdaad zo, dat werk is volbracht. Maar dat wil niet zeggen dat zijn werk volbracht is. Het werk wat hij op aarde zou doen is volbracht. En dat was een werk niet voor de gelovigen, dat was een werk voor zondaren. Je kunt ook niet zeggen ongelovigen. Als je daartussen moet kiezen, dan heb je al de verkeerde vraag gesteld. Multiple choice, dat is een ramp hoor. Was het voor de gelovigen of voor de ongelovigen? Ja, kun je niet beantwoorden. Dat was namelijk voor de goddelozen, de vijanden, de krachtelozen, de zondaren. En hoe dat maar heten mag, kan trouwens net zo goed even die schriftplaats opzoeken uit Romeinen 5. Want daar gaat het precies over dat onderwerp wat ik in gedachten heb. Namelijk, daar staat in vers 6 van Romeinen 5. Want Christus, en op dat want in verband met de voorgaande verzen ga ik dus weer niet in. Want Christus, dat wil zeggen, hij die nu de Christus is, maar toen nog niet was overigens. Christus, als wij nog krachteloos waren, en hij nog niet de Christus, zeg ik er tegenwoordig bij, voor alle duidelijkheid. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dat kan eigenlijk haast niet. Nou ja, misschien kan het, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar, vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus in de tijd voor ons gestorven is, te zijner tijd, toen wij nog zondaars waren. En dus goddelozen en krachtelozen uit vers 6. Voor wie deed hij dat? Ja, niet voor gelovigen. Is helemaal niet aan de orde. Voor de wereld als zodanig namelijk. Daar kom ik zo wel op terug. Maar het was toen. Maar daarna staat er in vers 9... veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En het punt is dat vers 6 en 8, vers 7 sla ik even over, omdat het een toelichting was. Maar dat vers 6 en 8 spreken over wat de Heer Jezus Christus in het verleden gedaan heeft voor krachtelozen, goddelozen, kortom, voor zondaren of zelfs voor vijanden, zoals het nog verderop staat in vers 10. Maar vers 9 spreekt over wat God door Christus nu doet, niet voor die krachtelozen en goddelozen, die zondaren, maar wat hij nu doet voor degenen die gerechtvaardigd zijn, voor de gelovigen dus. Vers 9 bespreekt dus het tegenwoordige werk van Christus. Een werk waardoor hij ons behoudt van de toorn, de tegenwoordige wel te verstaan. Dat hij ons zal behouden van de toekomende toorn, dat is ook waar, dat staat op een andere plaats. Het ligt ook logisch in elkaars verlengde, maar dit spreekt over het heden. U weet wel, zoals het Johannes-evangelie dat ook zegt, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie in de Zoon niet gelooft heeft het leven niet, want de toorn Gods blijft op hem. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen. Dus Romeinen 1 vers 18 ineens weer. Maar goed, ik kan ze niet allemaal opzoeken, want het neemt nogal veel tijd. Maar het gaat om dat de hele wereld leeft onder de toorn Gods en dat wij daarvan behouden worden door het tegenwoordige werk van Christus, die ons immers door zijn geest in heel de waarheid leidt, terwijl de wereld onderworpen is aan de leugen, die ons doet wandelen in het licht omdat hij licht is en in onze harten woont, terwijl de hele wereld ligt in de macht van de duisternis. Dat is wat de Heer doet aan ons. En een van de dingen is dan dat hij inderdaad verzoening doet voor onze zonden. Niet die van de wereld, die van ons. En daar ging het ook inderdaad over in 1 Johannes 1 en in Efeze 1, waar we zojuist voorbij kwamen. Vers 10 vulde trouwens aan hier in Romeinen 5. Namelijk, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Nou ja, er doorheen eigenlijk, maar vooruit. In het verleden. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn bloed. Ja, staat leven, maar dit is dat leven, namelijk het bloed uit vers 9. Het kan niet missen, want vers 10 geeft commentaar op vers 9. En wat in vers 9 heet bloed, heet hier inderdaad leven. Het is de levende Christus die ons behoudt van de toorn. Die ons weliswaar niet trekt uit de kosmos, de wereld, als zodanig, maar die ons wel degelijk bewaart van de boze die over de wereld regeert. En met opzet citeer ik dan maar schriftplaatsen die we niet al te lang geleden hier uitgebreid besproken hebben. Deze was uit Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. Het gaat over het tegenwoordige, wat mij betreft hogepriesterlijke werk van Christus voor zijn volk, dan wel het werk van Christus als hoofd voor de gemeente, enzovoorts. En daar gaat het om. En eerlijk gezegd, voor ons die geloven, is dat het belangrijkste. Want hoe dat ook zij, de dood en opstanding van Christus ten behoeve van de wereld als zodanig, om zo te zeggen, ja, dat ligt achter ons. Dat zijn wij gepasseerd, dat hebben wij aanvaard, hopelijk. We hebben hopelijk ook geleerd daarmee te leven, namelijk dat we der wereld en der wet en der zonde gestorven zijn en elkaar niet meer kennen naar het vlees en al dat soort dingen meer, want dat hangt regelrecht aan de kruisiging, de kruisdood van de Heer Jezus. Maar wat er daarna volgt, ja, dat is de vaste spijs, ik ben het mij bewust. Maar dat handelt over het tegenwoordige werk van Christus, dat hij niet doet voor de wereld, maar voor de gelovigen. En dat is ook inderdaad wat hier geïntroduceerd wordt, feitelijk in Romeinen 5. En waar de rest van het boek en van deze hoofdstukken uiteraard ook over spreken. Want de verlossing als zodanig wordt besproken in hoofdstuk 1 tot en met 4. En vanaf hoofdstuk 5 gaat het vervolgens over het tegenwoordige werk van Christus. Maar vergis je niet, dat maakt gewoon deel uit van het evangelie. Dat heet namelijk zo. Ik kan het u zelfs nog wel sterker vertellen. Moet ik even naar Filippenzen hoofdstuk 1. Filippenzen hoofdstuk 1. Waar de apostel Paulus dankt en bidt voor de Filippenzen. waarover dan? Nou, dat zegt vers 5, meteen het begin van de brief dus. Filippenzen 1, vers 5 namelijk. Over uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En u wordt geacht te begrijpen dat als de Heer of als God aan ons een goed werk begonnen heeft, en dat zal voleindigen, was de bedoeling, tot op de dag van Jezus Christus, is dat toch heel wat anders dan het werk wat hij wellicht aan ons gedaan heeft en voltooid heeft op het moment dat wij tot geloof kwamen. Daar is discussie over sinds eeuwen of dat wel het werk Gods is. Maar vooruit, daar zullen we het dan maar niet over hebben. Maar velen hebben het idee dat men het einddoel bereikt heeft als men tot geloof en daarmee tot wedergeboorte komt. En men hoopt dat het nog eens mocht komen staan te gebeuren. Of zoiets. Ik kan het nauwelijks serieus zeggen, omdat ik het zo'n naïeve gedachte vind en daarnaast ook zo'n volstrekt onbijbelse. Men ziet dat als einddoel. En omdat men het als einddoel ziet, zou men het ook niet al te vroeg bereiken. Want ik zeg altijd, kijk, als je op je 13e jaar of zo, als je op je, hè, goede leeftijd toch, als je op je 13e jaar al tot geloof komt en daar dus wedergeboren wordt, en als dat het einddoel van je leven zou zijn, wat moet je dan met de rest van je leven? Dan wordt het toch een ongeluksgetal, denk ik wel eens, want ja, wat moet je dan verder? Als het al bereikt is. En ik denk dat in sommige kringen dat daarom ook tegengehouden wordt. Of zelfs verboden wordt. Maar wat moet je dan nog? Nou, het punt is gewoon dat als men tot geloof komt, is dat niet het eind van het verhaal, maar het begin van het verhaal. En al wat daarvoor ligt, is inderdaad nogal discutabel. Daar heeft men in de loop van de kerkgeschiedenis en dus ook in de theologische geschiedenis altijd over gediscussieerd. Wanneer begint God een werk aan een mens? Als hij tot geloof komt of al daarvoor? Dat is dan het problematische. Wel, ik moet u zeggen, dat is niet duidelijk aan te geven. Dat zegt de Bijbel ook niet duidelijk. Maar wat de Bijbel wel duidelijk zegt, is dat als men tot geloof gekomen is, begint daarna een werk Gods. En dat gebeurt van de eerste dag af. Want zo staat het hier in vers 5. Hij is het werk begonnen van de eerste dag af tot nu toe, zegt vers 5. En hij zal het voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat is vers 6. En dat is het werk wat God in Christus of door de Heilige Geest doet aan kinderen Gods. En hij begint daarmee op het moment dat ze kinderen Gods worden. Het is trouwens precies hetzelfde als wat Petrus zegt in het beroemde vers van 1 Petrus 1. Hij heeft ons wedergeboren tot zijn doel. Tot een levende hoop, namelijk tot een erfenis. Of om ons tot zonen te stellen, want daar komt het op neer. En nou ik die toch in gedachten heb, want ik kan moeilijk al die schriftgedeelten uitgebreid bespreken. Nou die toch in gedachten heb, kan ik die net zo goed ook even noemen. Want in 1 Petrus 1 hebben we ook zo'n tekst. Die dan gemakshalve maar toegepast wordt op zijn dood. Wellicht nog net op zijn opstanding. Terwijl het daar toch niet echt over gaat. Want in hoofdstuk 1 van 1 Petrus staat in vers 3 dat God ons heeft wedergeboren tot levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Tot een levende hoop, namelijk een hoop die ons leven is en dus ons leven bepaalt. Dat is het doel. We zijn wedergeboren omdat we op die grond en sindsdien hoop zouden hebben. Waarop dan? Wel, op die vers 4, want het begint weer met tot. Op die onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen voor u bewaard is, of wat? En daar zien wij naar uit. Daarheen zijn we onderweg, naar die erfenis en dus inderdaad tot zo'n stelling. In dat verband staat er dan 1 Petrus 1 vers 17. En indien gij tot vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, En er wordt niet gezegd tot de zondaar, de natuurlijke mens, de ongelovige, de vijand, de goddeloze. Maar tot wedergeboren mensen, uit vers 3. Wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wandelt in de wetenschap dat, vers 18, wetend dat, wij zouden ons dat altijd bewust zijn, wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling. En dat betekent dat als we uit onze ijdele, lege wandeling verlost zijn, dan hebben we dus nu een wandeling, een wandel, die niet ijdel is. Je weet wel, wetend dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Dus 1 Korinthe 15, het laatste vers. Er staat op vele plaatsen. Maar goed, ik selecteer er maar een paar. Hè. Verlost uit uw ijdele wandeling wil zeggen dat als wij verlost zijn, dat onze wandel geacht wordt inhoud te hebben, nut te hebben. Dat is dat goede werk wat hij in ons begonnen is sinds dat we tot geloof kwamen. En lees dan maar verder. Ijdele wandeling die u van de Vader is overgeleverd. Want we zijn helemaal erfelijk belast, denk ik wel eens. En dan gaan we verder met vers 19. Niet verlost door vergankelijk of natuurlijk goud of zilver, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En dan zeggen we ja, want de Heer Jezus is voor ons gestorven. Dan zeg ik ja, dat is zo, maar dat staat hier niet. Want, zeg ik dan, het is heel eenvoudig. Ik weet dat het soms klinkt als potten, maar dat is heus de bedoeling niet. Toen de Heer Jezus als het Lam Gods de zonden der wereld wegdroeg, was dat voor mensen die helemaal niet verlost waren. Dat is punt 1. En hier staat, we zijn verlost. Maar dat terzijde, want het is wat lastig uit te leggen. Dus dan gaan we weer verder. Maar toen hij als het Lam Gods leed en stierf, was hij niet onbestraffelijk en onbevlekt. En andersom, als hij wel onbestraffelijk en onbevlekt was toen hij leed en stierf, dan kan het alleen omdat hij onze zonden niet droeg. Kijk, er staat natuurlijk dien die geen zonde gekend heeft. Dat is in de laatste vers van 2 Korinthe 5. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Als er één moment is, want ook dit staat traditioneel altijd al ter discussie, maar als er één moment is waarop hij voor ons tot zonde gemaakt was, was het toch zeker toen hij leed en stierf. Als het Lam Gods dat de zonde ter wereld wegdroeg. Toch? En dus toen het gebeurde, was hij niet onbestraffelijk en onbevlekt. Integendeel, hij was voor ons straffelijk en bevlekt gemaakt. Hij droeg onze zonden. Dus het kan helemaal niet. Maar vergis u niet te denken dat dat lam alleen maar de uitbeelding is van de dood, het lijden en de dood van de Heer Jezus. Dan vergis u zich schromelijk. Want als straks de Heer Jezus in heerlijkheid verschijnt en gezien zal worden op de troon, Openbaring. Ik vind het prachtig hoe het staat. Schitterend. Zie de leeuw uit de stam van Juda. Werd tot Johannes gezegd in het visioen. En Johannes schrijft vervolgens en ziet, ik zag een lam staande als geslacht. Het is natuurlijk een rare manier van zeggen, maar het komt ook nooit voor, dus hoe zou je het moeten zeggen? Hij zag een lam levend en wel, hoewel je aan het lam kon zien dat het ooit geslacht was geweest. Dus niks bijzonders eigenlijk, want iets dergelijks vinden we natuurlijk in Zacharia 12, waar de Heer gezien wordt met de littekenen in zijn handen en in zijn zij, enzovoorts. Maar ook als de opgewekte wordt hij weliswaar genoemd de leeuw uit de stam van Juda, maar als men kijkt, ziet men een lam. Dat is Openbaring 4 of 5. En daar gaat het maar om. Lam staat niet voor lijden en dood. Het lam staat voor nederigheid. Voor onderwerping. Het lam protesteert niet. Het houdt zijn mond. Het zwijgt. Het is leidzaam. Volgzaam. en hoe dat allemaal maar heten mag. En dat is kenmerkend voor de Heer Jezus in zijn onderwerping aan zijn hemelse Vader. En daar hebben we onder andere vorige keer over gesproken. Maar het is nog steeds kenmerkend, ook voor het tegenwoordige werk van Christus. Maar ook voor het toekomende werk van Christus. Hij doet altijd de werken des Vaders, zal ik maar zeggen, die hem gegeven zijn te doen. Hij spreekt altijd de woorden des Vaders. Dat is het lam. Zodat wij de Heer Jezus nog steeds kennen. Of juist nu pas kennen als onbestraffelijk en onbevlekt lam. De opgewekte, degene die juist door nederigheid deze hoge positie op de troon ontvangen heeft. En daarmee ben ik weer terug eigenlijk in Filippenzen dus. Hè? Want Filippenzen gaat in het bijzonder daarover, in Filippenzen 2 in elk geval, over het gevoelen van Christus die nederig werd, gehoorzaam werd tot de dood, kortom uitermate vernederd werd en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Sindsdien hebben wij dus van doen met niet alleen een lam, maar een lam dat onbestraffelijk en onbevlekt is en inderdaad uitermate verhoogd is geworden. En dat is de gedachte hier bij Petrus ook. Niet omdat ik dat erin leg, lees hem maar mee. Wij zijn verlost. Het gaat niet over de wereld. Wij zijn verlost door het dierbaar bloed, het leven van Christus, kostbaar leven van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. Een heel de gedachte is dat Christus geopenbaard is in en door zijn opstanding. Daar was namelijk vanuit het Oude Testament altijd het wachten op. Dat was de vervulling van wat tevoren beloofd en aangekondigd was. Kortom, de Christus was voorgekend voor de nederwerping der wereld, maar hij is geopenbaard in en sinds zijn opstanding. En hij wordt ook sindsdien gepredikt. Kortom, het gaat hier niet over het kruis. Het gaat hier over het tegenwoordige werk van Christus. En daar gaat het ook om. Hij leeft namelijk, zeggen de volgende versen. God heeft hem opgewekt uit de doden en heeft hem heerlijkheid gegeven, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. En daardoor zijn wij verlost. Wij hebben de verlossing omdat wij een levende heiland hebben die voor ons zorgt. Die voor ons leeft. Die ons leven is. Ons bloed is dat dus. Die ons bloed is. Christus, die leven is mijn Christus, zegt Paulus immers. Dat is waar het over gaat. Wij hebben namelijk die heiland die voor ons leeft en die inderdaad ons reinigt. En we zouden dat niet verwarren met de gedachte dat hij eventueel de zondaar of zelfs de wereld reinigt. Dat zijn namelijk allebei Bijbelse waarheden, maar het zijn er twee, niet maar één. En we zouden ze onderscheiden. We zouden het tegenwoordige werk van Christus niet reduceren tot nul, omdat we het wegverklaren naar het werk dat hij in het verleden volbracht heeft. Want hoe groot de overeenkomst ook is, het verschil is belangrijk. Het is het verschil wat ik ook altijd aanhaal aan de hand van het voorbeeld van Johannes 13 in de geschiedenis van de voetwassing. Waar de Heer de voeten van de discipelen zou reinigen en door omstandigheden valt daarbij de aandacht op Petrus. Dat lag aan Petrus overigens, maar vooruit. De man was nog helemaal zo, denk ik wel eens, hè. We spreken hem nog wel eens later, maar vooruit. Maar het meest opmerkelijke van die geschiedenis van de voetwassing is dat de Heer het gewoon deed. En het gebeurde stilzwijgend van beide kanten. Dat wil zeggen, de Heer zei niks en de discipelen ook niet. Alleen toen de beurt was aan Petrus, toen gebeurde er wat. Dus toen zei Petrus zoiets van, nee Heer, dat niet. Toen zei de Heer, ja, als ik dat niet bij je doe, dan heb je geen deel aan mij of zoiets. En toen zei Petrus, nou in dat geval, doe het dan maar helemaal. En toen zei hij, ja hoor eens, dat is al gebeurd. En die eenmaal gereinigd is, heeft niet anders van nodig dat alleen de voeten gereinigd worden. En waarom zouden wij nou het reinigen, het continue reinigen van onze voeten, de voortdurende reiniging van onze voeten, wegredeneren naar onze eenmalige reiniging eens helemaal. in het verleden. U begrijpt, dat is makkelijk te doen natuurlijk, omdat het erg op elkaar lijkt en schuift tamelijk naadloos in elkaar. Maar toch zijn er twee dingen. Want inderdaad, wij zijn eenmaal gereinigd. Toen zei iemand, ja, maar dat is eenmaal gebeurd en het is toch voor altijd. Dan hoeft het daarna dus toch niet meer. En voor zover het reinigen van voeten van de Heer Jezus een hogepriesterlijk werk zou zijn, zegt men ijskoud, wij hebben toch geen hogepriester meer nodig? Want wij zijn toch eenmaal voor altijd gereinigd? Maar de Bijbelse gedachte is, we worden eenmaal gereinigd en dan krijgen wij garantie op gewoon. En dus is het eenmaal voor altijd. Maar het wil niet zeggen dat er daarna geen onderhoudsbeurten gepleegd worden. Om het maar eenvoudig te zeggen, dat kan iedereen het begrijpen. Het is namelijk eenmaal helemaal gebeurd en hij zorgt dat het ook zo blijft. En dan moet je niet zeggen, dan hebben we niemand meer nodig. Nee, het is namelijk eenmaal voor altijd, omdat hij zorgt dat het zo blijft. Daarvoor hebben we hem gekregen. En omdat het onopvallend gebeurt en min of meer vanzelfsprekend, omdat hij, maar daar spraken we vorige keer over, omdat hij hem eenmaal getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, wordt de indruk weergewekt alsof er niks gebeurt en of het ook niet nodig is. Maar zo ligt het niet. Het zijn twee dingen. We zijn eenmaal geheel gereinigd. Dat is onze wedergeboorte als zodanige. Geboren uit het bad der wedergeboorte. En dus eenmaal gereinigd. En omdat wij nou eenmaal, dan zeg ik mijn vaste zin ongeveer, omdat wij nou eenmaal met onze voeten, namelijk met ons hele lichaam, onze oude natuur, in deze wereld staan, wordt door onze wandel, natuurlijk onze voeten en daarom ons leven als zodanig, en ons hart eventueel geweten, wordt nou eenmaal verontreinigd. Maar het punt is juist dat de Heer tegen ons zegt, maar maak je daar geen zorgen over, dat doe ik wel. Hij zal ons reinigen, heeft hij beloofd. Zodat niet wij ons daarmee bezig zouden houden. Juist niet. In de eerste plaats al omdat we dat sowieso niet kunnen. En in de tweede plaats omdat het ons min of meer vanzelfsprekend onder de wet brengt. Want als wij verontreinigd worden door zonde, moeten we eerst weten wat wel zonde zijn en wat niet. En er is maar één manier om dat vast te stellen, dat is de wet. En dus leef je dan weer onder de wet. Maar waar het zondeprobleem, het probleem was niet van de wereld, maar van God, heeft God het zondeprobleem voor de wereld, of van de wereld, zo je wilt, opgelost. En waar de zonden, want dan komt vervolg op het verhaal, waar de zonden van gelovige mensen zoals u en ik een probleem zijn, zijn ze Gods probleem en hij heeft dat probleem opgelost. En daarom kan gezegd worden dat wij verlost zijn van de macht der zonde en van de heerschappij der zonde. En daarom kan ook gezegd worden dat wij gereinigd zijn van zonde. Niet omdat wij geen zonden hebben, maar omdat ze voor God geen rol van betekenis meer spelen. Dat probleem is opgelost en wordt opgelost. Het is dus geen probleem meer. Dat is waar het over gaat. En dat is een van de belangrijkste aspecten van wat de Bijbel zegt over het tegenwoordige werk van Christus. En dus kan gezegd worden, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Naar, niet zijn genade, naar de uitnemende rijkdom zijner genade. Of naar de rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Nou ja, of zoals Johannes 1 het zegt, door genade op genade. Maar het is wat Petrus hier ook zegt. Wij zijn verlost van onze ijdele wandel door de levende Christus uiteraard. Door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En zo zijn onze zielen dan gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. Maar nu zit ik in vers 22 nog steeds van 1 Petrus 1. Want dat is het vervolg. Wij zijn verlost door het bloed van het onbestraffelijk en onbevlekte lam. Waarom? Wel, hebbende dan uw zielen, uw wandel, Uw praktisch leven. Gereinigd in de gehoorzaamheid in geloof dus. In gehoorzaamheid der waarheid. Het woord. Gereinigd door het bad des waters. Door het woord. En dan staat het door de geest. Precies. Tot ongeveinsde broederlijke liefde. En korter kan het haast niet gezegd worden. Want de gedachte is dat wij inderdaad gereinigd zijn geworden. Dan wel verlost zijn geworden. Opdat wij God zouden dienen. En dus opdat wij de broeders zouden liefhebben. Want dat is zo ongeveer de vaste beschrijving daarvan. In deze brieven. Hier bij Petrus en daarna bij 1 Johannes. En zo kom ik dan ook bij 1 Johannes weer terug. Juist omdat wij gereinigd zijn. Dan is er niks wat staat tussen de Heer en ons, maar er is ook niks wat staat tussen u en mij. Als we tenminste u en ik allebei gereinigd zijn en ons laten reinigen, onze voeten wel te verstaan laten reinigen door onze hoge priester. Met verwijzing naar Johannes 13 uiteraard, want in andere gevallen moet ik zeggen als wij ons hart nu laten reinigen, zodat wij geen weet van zonde meer hebben, geen geweten van zonde meer hebben, zo staat het in Hebreeën. Hier hangt trouwens ook beroemde vers uit Hebreeën 9 vers 14 mee samen, namelijk dat onze gewetens gereinigd worden. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, daar heb je hem, nog zo'n vers dus. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Niet gezegd tot goddelozen, tot niet wedergeboren mensen, maar gezegd tot diegenen die deel uitmaken van het volk Gods, het huis Gods, dan wel het volk van de hoge priester. En u wordt geacht deze termen uit Hebreeën te herkennen langzamerhand toch, hè? Daar gaat het om. Tegenwoordige werk van Christus. En 1 Petrus 1 voegt er uitdrukkelijk aan toe dat geschreven wordt tot gij die wedergeboren zijt, vers 23. Gij die wedergeboren zijt. Niet opdat gij wedergeboren wordt, maar gij die wedergeboren zijt. Het gaat dus over het tegenwoordige werk van Christus. De gedachte is namelijk dat de schrift daar onderscheid in maakt tussen het volbrachte werk uit het verleden en daarnaast het nog niet volbrachte werk in het heden. Dat is een werk wat pas volbracht wordt in de dag van Christus. Zo stond het namelijk in de Filippenzen 1. Goed werk begonnen, zal hij voltooien, tot op de dag van Christus. En men zou die twee niet verwarren. Niettemin, de beide werken, om zo te zeggen, die uit verleden en uit heden, kunnen op gelijke wijze beschreven worden. Beide kan men noemen reiniging. Beide worden in verband gebracht met vergeving van zonde. Beide staan rechtstreeks in verband met eeuwig leven. Maar niettemin zijn ze niet gelijk, liggen ze namelijk in elkaars verlengde. Het vroegere werk van Christus dat hij volbracht heeft, was opdat de zondaar eeuwig leven zou ontvangen. Het tegenwoordige werk van Christus is opdat degene die dat leven ontvangen heeft, het ook in de praktijk zou brengen. Dat leven ook zou leven namelijk. Heb je die? En even gratis dus door in de voetnoot, als Romeinen 6 zegt, de genadegift Gods is het eeuwige leven, moet ik u zeggen dat het daarbij ook niet gaat over dood en opstanding van Christus, maar het gaat ook daar over het tegenwoordige werk van Christus. Ik ga het nou niet uitleggen, doe ik een andere keer wel, maar ik zeg het er maar even bij. De genadegift Gods gaat er niet om dat men het zou ontvangen alsnog. Het wordt namelijk gezegd tot degenen die het al lang ontvangen hebben. Maar wat daar gezegd wordt in Romeinen 6, is dat men het ook zou praktiseren. Nu wij der zonde gestorven zijn en niet langer beheerst worden door wet en zonde, nu zouden wij de gerechtigheid dienen. Dat is Romeinen 6. En dan volgt aan het eind ervan, want de bezoldiging van het dienen van de zonde is de dood. Maar de gevolgen van het dienen van de gerechtigheid is de praktische leven van Christus van de geest in ons. Dat is waar het daarover gaat. Had u er nog zo een, maar die had ik helemaal niet willen noemen. Weet u welke ik had willen noemen? Van die aardige teksten waar men altijd problemen over krijgt. Namelijk bijvoorbeeld Galaten 6 vers 9 lees ik, doch laat ons, gelovigen, goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd Dat had mijn hoofdletter moeten wezen. Zijn tijd namelijk, kan niet anders. Te zijner tijd zullen wij maaien, anders had het moeten zijn te onze tijd, hè? Te zijner tijd zullen wij maaien, zo we niet verslappen, zie je dat het hier gaat om de levende hoop die wij hebben. En om het liefhebben van de broeders nu dus, hè. Te zijner tijd zullen we maaien, zo wij niet verslappen, zo dan, en er komt de samenvatting van eigenlijk de hele brief, in zeker opzicht althans, zo dan, terwijl wij tijd hebben, en dat is wat Petrus ook zei, in 2 Petrus, de tijd die ons overig is in het vlees, zal de wil Gods volbrengen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Want God zelf doet goed aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Want zo is dat. Het ligt in elkaars verlengde, maar het is niet hetzelfde. Dat laatste is meerder dan het eerste. En als wij dus een keuze moeten maken door omstandigheden, dan prefereren wij de huisgenoten des geloofs. En voor zover de Heer zelf een keuze maakt, kiest hij voor zijn volk, zijn huis, zijn lichaam, zijn volk. Die prefereert hij namelijk boven de wereld als zodanig. Bovendien past dat volstrekt in wat we ooit uitgebreider besproken hebben. Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven. Zoals op meerdere plaatsen staat. Niet voor de wereld, ja dat is wel zo, maar dat staat daar niet. Dus het is nu in onze dagen gewijd aan, overgegeven tot, of hoe het maar heten mag, of beperkt tot zelfs, de gemeente. En daar gaat het maar om. Daarna voeg ik er gauw aan toe dat het natuurlijk aardig is te weten dat wij leven in de bedeling der genade. Maar te denken dat die huishouding der genade alleen van toepassing is op gelovigen, ja, dat is een misverstand. Dan leeft de wereld namelijk ook uit die genade gods. Wij meer dan zij, overigens. In ons geval is sprake van overvloed van genade, rijkdom zijn genade, waarmee hij overvloedig is geweest. Niet over de wereld, maar wel over ons. Hij heeft weliswaar genade gegeven aan de wereld. En in onze bedeling geldt dat zo zonder enige terughoudendheid verder. Maar wij zijn degene die daar in overvloed gebruik van maken. Van het tegenwoordige werk van Christus namelijk. Zie je dat het onderscheid hier gemaakt wordt? We hebben zo'n vers trouwens ook in Timotheus. Dat is 1 Timotheus 4. Ook bekend waar men al verzoening predikt, overigens, maar vooruit. Maar er staat 1 Timotheus 4, vers 10. Want hiertoe arbeiden wij ook, en eventueel en worden versmaad. Want hiertoe arbeiden wij ook, omdat wij gehoopt hebben, u weet wel, levende hoop en zo, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, het bloed van het lam, het bloed van Christus, het leven van Christus, het leven van het lam. Je hebt zelfs een boek des levens des lams, aardige. Ja, een boek des levens, wiens leven? Dat van het lam. Hetgeen niet best is als het slechts spreekt over de dood. Want degene die het boek des levens des lams zouden staan, terwijl het bloed van het lam de dood is, ja, dan is het niet best. Hè? Is het precies het tegenovergestelde. Maar vooruit. We gaan terug naar dit vers. Omdat wij gehoopt hebben op de levende God. God namelijk, die behouder is van alle mensen. Terwille van de leven en alverzoening leest men het vers bij voorkeur niet verder. God is een behouder aller mensen, zodat je maar ziet dat je niet half mag citeren en zo, hè. En zeker niet uit de context rukken. God is een behouder aller mensen, maar allermeest der gelovigen. En wat dat betekent is makkelijk genoeg. Voor zover een mens behouden kan worden, kan het alleen door God zelf. En dat geldt voor alle mensen. Ze worden niet allemaal behouden, maar alle die behouden worden, worden behouden door God. God is een behouder, alle mensen. Het is ook voor iedereen bestemd. Maar dat is een werk, kennelijk, wat ophoudt daar waar men behouden is, namelijk tot wedergeboren gekomen is. En daarna gaat het nog verder met, maar allermeest der gelovigen. Je zou het bijna lezen samen met Johannes 1. Niet de wereld, niet de zijne, maar wel degelijk zoveel hem aangenomen hebben. Dat is een versmalling. Het komt tot allen, maar alleen die hem aangenomen hebben, daar het leven, krijgen daar in overvloed deel aan. Zo staat het hier ook. God is een behouder aller mensen, maar allermeest der gelovigen. En vandaar zouden we goed doen aan allen, maar allermeest aan de huisgenoten des geloofs, weer terug uitgelaten, 6. En daarna sla ik even om, een paar keer, want in Titus 2 vinden we dezelfde gedachte net zo goed weer terug, maar nou iets uitgebreider geformuleerd. Namelijk Titus 2 vers 11, de beroemde woorden. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En daarna vers 12, waar dan een beperking wordt gemaakt. Een versmalling. Namelijk, en onderwijst ons. Wij worden namelijk door die zaligmakende genade Gods onderwezen. En met name worden we onderwezen met betrekking tot vers 13, namelijk de zalige hoop. En dat is precies dezelfde gedachte die we al een paar maal zijn tegengekomen. Wij leven uit de overvloed daarvan. En hebben daardoor hoop, namelijk vanwege het tegenwoordige werk van God onze zaligmaker. En wat het tegenwoordige werk Gods is, staat daar ook in de volgende versen, vers 14 en 15. Namelijk die zichzelf voor ons, niet voor de wereld, voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En dat is precies ook de beschrijving van het hogepriesterlijke werk van Christus, namelijk dat hij verzoening doet voor de zonden des volks, zijn volk namelijk. Dat is de overvloed van genade, dan wel de genade op genade uit Johannes 1. En daarna sla ik weer om en ben ik terug in 1 Johannes 1, vers 7. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, hebben de broeders lief, doen we goed in bijzonder aan de huisgenoten des geloofs. Het is allemaal hetzelfde uiteraard, hè? Dienen de gemeente dus. Dat zijn wij onderling, we dienen elkaar. Zo hebben wij gemeenschap met elkander. En dan staat er en, dat wil zeggen, dat is iets wat daarnaast ook genoemd moet worden. En zelfs in oorzakelijk verband, dat had dus net zo goed kunnen staan, want, maar ook terwijl, had ook gekund, wat je maar wil. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Terwijl ik het zeg, herinner ik mij dat ik het hier precies hetzelfde heb staan vertellen. Wat doet bloed eigenlijk? Reinigen. Twee functies. Eigenlijk één, maar vooruit. Maar wij verdelen het in twee, namelijk aan- en afvoer. In militaire dienst was dat hetzelfde, aan- en afvoer roepen. Aanvoer van voedsel. Voeden dus, dat is wat bloed doet, leven. Bloed, het voedt. En aan de andere kant, het reinigt. Het een is aanvoer, het andere is afvoer. En hier staat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Er is niks moeilijks aan. Ik heb het vroeger vreemd gevonden, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb er ook vaak mee horen spotten. Hoe kan je nou gewassen worden in het bloed en dan wit worden? Hoezo reinigen de werking van bloed? Ja, het punt is, niet dat bloed wat gestort is of zoiets, of wat weggelopen is, dat is de uitdrukking van het leven is weg. Hetgeen gelijk staat aan de dood dus. Vandaar dat men denkt dat bloed een beeld is van de dood. Wat is een misverstand? Bloed, wanneer het echt goed is en functioneert, en daar gaat het over, is leven, is namelijk voedsel en dus leven, maar tegelijkertijd reiniging. En dus wij worden door dat bloed gereinigd, is het leven van Christus in ons. Dat is wat bloed geacht wordt te doen. Vuil afvoeren. En dat is wat gebeurt. Dat is wat de Heer met ons doet. En het wordt uitgedrukt in de Heer Jezus die onze voeten reinigt. En als we zingen, daar is kracht in het bloed van het lam, is het de kracht van dat levende bloed, om zo te zeggen. Met een pleonasme. Bloed is krachtig namelijk. Omdat het heel het leven in stand houdt. Heel het lichaam, dat kan ik zo niet zeggen. Ik moet zeggen, het houdt het lichaam in stand. Want er is maar één leven natuurlijk. Dat is het leven van Christus in heel zijn lichaam. Dat reinigt ons. En niet omdat het moet, maar gewoon omdat het min of meer vanzelfsprekend is. Zo hoort dat, zo gaat dat. En het gaat zelfs onbewust. En zonder commentaar. Op bloed doet dat in ons lichaam ook. En als we het bewust worden, als wij de werking van ons bloed bewust worden, is het niet best. Dan moet je gewoonlijk meteen naar het ziekenhuis. Als je daar nog tijd voor hebt. Het bloed van Christus reinigt ons. Want sommigen zeggen, ja, maar we hebben geen zonde meer. Eenmaal altijd gereinigd voorbij. En sommigen menen zelfs te zeggen, dat we zelfs helemaal niet meer zondigen, überhaupt niet. Die zijn er ook nog, die variant bestaat. En anderen zeggen, nee, zonde, nee, speelt geen rol. Nee, absoluut, is eenmaal weggedaan en dat blijft altijd zo. Nou, zo is het dus niet, want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Want dat is de vraag. Er staat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons, kennelijk nu, want daar gaat het over, van alle zonde. Dan zal er altijd iemand zijn die zegt, ja, maar het is toch in het verleden allemaal al volbracht. Heeft trouwens de Heer ook zelf gezegd, het is volbracht. En dat soort dingen meer. Dus dat geldt toch niet voor ons nu? Dan zegt Johannes, wis en waarachtig wel, want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, ja, dan begrijp je er niet zoveel van. Die hebben wij wel namelijk. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Wij zijn namelijk zondaren. Gewoon van nature. En wat we zouden doen, is zondig en wel in het bewustzijn daarvan komen bij de Heer Jezus en van de Staten, indien we onze zonde beleiden. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft, zeiden wij 14 dagen geleden. Hij is getrouw en barmhartig hoge priester die verzoening doet voor de zonden des volks, Hebreeën 2. Hij is getrouw en bovendien rechtvaardig, omdat het gebeurt op wettige gronden. Met genade heeft het niks van doen meer namelijk, eigenlijk. Het is de verdere uitwerking daarvan weliswaar, maar het is rechtvaardigheid. Hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen, in de tegenwoordige tijd feitelijk, ons reinigen van alle ongerechtigheid. Zeg iemand, maar dat doet hij toch met zondaren, niet met de gemeente als zodanig. Dan zeg ik, wat wou u weten van Efeze 5? Christus die zich voor de gemeente heeft overgegeven opdat hij haar reinigen zou. Haar zou heiligen door het bad des waters, namelijk door het woord. En zojuist lazen we het in Titus 2 ook. Dat is de kracht van het bloed, van het lam, eigenlijk nu. Dat is weliswaar eenmaal begonnen, maar het continueert zich. En dan staat er vervolgens, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot leugenaar en zijn woord is niet in ons, of de waarheid is in ons niet, uit vers 9. En dan, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op, dat gij niet zondigt. Maar mocht dat het geval zijn, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een getrouw en barmhartig hoge priester. Ja, dat staat er niet. Dat staat er wel. Maar niet met die woorden. Er staat, wij hebben een voorspraak. Als je het via het Latijn naar het Nederlands vertaalt, dan krijg je, we hebben een advocaat. Parakletos. Advocaat. In het Latijn en daarna wordt het gewoon Nederlands. Advocaat. Maar als we het buiten het Latijn om naar het Nederlands vertalen, wordt het ineens vertaald met trooster. Maar omdat de vertalers dat toch niet zo duidelijk vonden, heeft men voor deze keer niet met trooster vertaald. Het is het normale woord voor trooster. Maar heeft men vertaald met voorspraak. Maar het is in alle gevallen de tegenwoordige bediening van Christus als voorspraak, als trooster, als bemiddelaar. Maar de mooiste term blijf ik vinden die uit de Hebreeën, maar dat is een kwestie van smaak. Namelijk de hoge priester. Ons hoofd had ook goed geweest hoor. Want mijn hoofd moet altijd spreken voor mijn lichaam. Eenvoudig omdat mijn hand niks zeggen kan eigenlijk, of nauwelijks. Ik ken een paar gebaren, maar zoals dit en dat. Hè? Zo, en die, zo. Maar daar houdt het ongeveer wel mee op. Maar in het algemeen, het hoofd moet dat doen. Zo hoort het ook. Dus indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En leuke, Jezus Christus, Hebreeën zou zeggen de genadige, namelijk degene die op de troon der genade zit. En juist Johannes is het nou die zegt, Jezus Christus de rechtvaardige. En genadig genoeg. Want het is rechtvaardig namelijk. De wet is vervuld. Zonden hebben rechtvaardige vergelding ontvangen. En dus worden ze niet toegerekend. Dat is niet in strijd met de wet. Integendeel, wij bevestigen de wet. Dat zeg ik voor degenen die dat zo terug kunnen vinden in Romeinen 3. Doen wij de wet er niet? Nee, wij bevestigen de wet. We zijn der wet gestorven, we zijn er vrij van, enzovoorts. Maar goed, wij hebben een voorspraak bij de Vader, die altijd leeft om voor ons te bidden. Net als Hebreeën dus. En dan staat er en, maar en kun je bij Johannes heel vaak lezen als want, ik doe het nu dus weer. Want hij is verzoening voor onze zonden. Dat is namelijk zo. Voor de zonden der gelovigen. Precies zoals op zoveel andere plaatsen. Daardoor kunnen wij die wedergeboren zijn, ondanks wat we nu weer uitgevreten hebben. Want dat kan soms heel wat wezen. Maar kunnen wij ondanks alles, zo zonder meer, met vrijmoedigheid, Bijbelse termen, met vrijmoedigheid naderen tot onze chef. Ik bedoel, tot het hoofd van dienst. Ik bedoel dus, tot onze hoge priester. Tot de troon der genade uit Hebreeën. En daar hoeven wij niet bang te zijn dat voor deze keer hij onze zonden niet vergeeft of niet wegdoet of ons niet reinigt. Hij is namelijk trouw aan degene die hem gesteld heeft. Hij doet dat. En het is op juridische basis correct. En daar gaat het maar om. En daarom heet dat, wat ons betreft, rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. En als u dan zegt, maar het was toch niet de bedoeling dat we zouden struikelen? Dan zeg ik, nee, staat hier ook. Ik schrijf dit opdat gij niet zondigt. Dat is waar. Maar te voorkomen is het sowieso niet. En bovendien, soms hebben we even de gedachten niet bij, of zijn we anderszins niet toerekeningsvatbaar, kennelijk. Dat kan allemaal gebeuren. Precies als de prediker zegt, je kunt het nog zo mooi voor elkaar hebben, maar één stommiet, één misser. Men heeft het vertaald met één zonde of één zonda. Maar er staat gewoon misser, hè? Doelmisser en zo. Eén misser verknoeit alles. En dat kan allemaal gebeuren. Niettemin, het hoeft ons niet te hinderen om tot hem te naderen. En dus het hoeft ons niet te hinderen om hem te dienen. En het zou zelfs onze gewetens niet verontreinigen. Het zou hooguit onze dankbaarheid vergroten. En onze motivering om juist hem te dienen. En daarmee hem te verheerlijken. Juist omdat wij zoveel van hem ontvangen. En zo zie je dat zelfs de verkeerde dingen, of juist de verkeerde dingen, mede gebruikt worden ten goede voor degenen die hem dienen. Liefhebben staat er, maar dat is in de praktijk hetzelfde. Hij is verzoening voor onze zonden. Dat is waar, allermeest. Maar dat staat er niet zo, maar hij is verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. Dan wel de zonden der gehele wereld. Dan heb je weer precies zo'nzelfde uitdrukking, waarbij onderscheid gemaakt wordt, wel degelijk, tussen die twee verschillende werken gods of werken van Christus. Ze liggen in elkaars verlengde, maar ze zijn niet identiek. En daar gaat het maar om. En daarom worden ze ook zo apart genoemd. Anders had er net zo goed kunnen staan, hij is verzoening voor de zonden der gehele wereld. Dat staat op sommige plaatsen ook, maar dan alleen omdat het daarover gaat. U weet wel, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Kan sowieso nooit gezegd zijn tot wedergeboren mensen, al was het maar omdat die er nog niet eens waren. En wat denkt u van het gesprek tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw? En daarna de inwoners van Sichem of van Samaria, die zeggen, wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Maar het gaat er ook nog niet over wat anders. En in 2 Korinthe 5 ook, is het ook nog niet verder dan dat, waar staat, want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Toen hij degene die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde gemaakt heeft enzovoorts. Is daar ook nog niet verder. In die gedachte niet dan. Daarna gaat het wel verder, ook in dat hoofdstuk. Maar ik heb nou geen tijd meer om dat aan te halen. En in deze eerste Johannesbrief vinden we de gedachte trouwens ook nog in 1 Johannes 4 vers 14. Vers 13. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft tot zaligmaker der wereld. Zaligmaker der wereld. Maar bij gelegenheid wordt er onderscheid gemaakt en wordt gezegd dat hij wel degelijk onze zaligmaker is. Dat stond trouwens ook in Titus 2, maar ik ben eraan voorbij gegaan. Want daar hebben wij gelezen over de zaligmakende genade Gods. En daarna staat er, die is geschenen aan alle mensen, maar daarna wordt de beperking gemaakt en onderwijst ons. Wij worden erdoor geleerd. Dat staat ook op andere plaatsen trouwens hoor. 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, omdat de mens Gods, niet de mens, de mens Gods, de wedergeboren mens, volmaakt zij tot alle goed werk toegerust. Wij worden onderwezen, opdat wij daardoor, door het woord namelijk, gereinigd zouden worden en zo bekwaam zouden zijn tot alle goed werk. En op diezelfde wijze, via het woord, willen en werken in ons bewerkstelligd zal worden. Dat heeft van doen niet met onze eeuwige zaligheid in de toekomst, maar het heeft van doen met ons praktische wandel als kinderen Gods, als nieuwe schepselen, nu. En in dat leven hebben wij deze voorspraak bij de Vader. Want het is waar, hij heeft een werk gedaan voor de wereld als zodanig. Maar wij als gelovigen leven daar ook daadwerkelijk uit. Is de bedoeling uit het tegenwoordige werk Gods namelijk. Niet wat hij op aarde vervulde, wat eindigde in zijn dood, maar het tegenovergestelde zelfs tot op zekere hoogte. Het werk wat begon bij zijn opstanding en hemelvaart. Een werk niet voor de wereld, maar tot op heden een werk voor de gemeente. Zullen wij danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen als degene die de wereld hebt lief gehad. Zodanig dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. En we danken u dat wij die in hem geloven, daardoor niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En inderdaad dat eeuwige leven ook mogen praktiseren. We danken u dat u degene bent die ons voor struikelen bewaart. En die machtig bent om dat te doen. Omdat u ons gegeven hebt, de Heer Jezus Christus, als ons hoofd en als onze hoge priester, die voor ons bidt, die onze belangen behartigt, die ons geeft wat wij nodig hebben, die ons hulp geeft te bekwamer tijd en inderdaad onze voet voor struikelen bewaart. We danken u dat we daarop mogen vertrouwen. En mogen vertrouwen op het tegenwoordige werk van Christus, dat voleindigd zal worden tot op de dag van Christus, wanneer geopenbaard zal worden hetgeen door het lichaam geschied is. We danken u, Vader, dat we inderdaad mogen en zouden vergeten hetgeen achter ons is. En ons zouden uitstrekken naar hetgeen voor is. En zouden leven in navolging van onze heiland zelf in onderwerping aan uw woord. Opdat we ons zouden uitstrekken naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Wij danken u dan dat we ook vandaag opnieuw uw woord mochten horen. Het woord mochten openen om bepaald te mogen worden bij onze heiland zelf die ons leven geworden is. Opdat wij in hem deel zouden hebben aan deze verlossing. In hem hoop zouden hebben op de toekomst. En opdat wij in hem en met hem verheerlijkt zouden worden en gesteld zouden worden tot zonen. Wij danken u dat u ons daartoe geroepen hebt. En we danken u dat al uw beloften in hem ja en amen zijn. En dat u bij machte bent om te doen hetgeen u ook beloofd hebt. Wees u dan ons nabij, Vader, met die rijkdom van uw genade. Omdat we daaruit mogen leven en uw naam mogen verheerlijken. Amen.